Goedemorgen, geliefden. Ik wil eerst een stukje voorlezen. En dat heet Roeping. Tijdens de lagere school wist ik het al. Ik wilde elektricien worden. Ik herinner mij nog de tekeningen die ik afleverde. En de meester had ook al in de gaten dat dat de richting zou worden. Ik startte in de bouw. In de jaren 80 werd ik kabelmonteur. Aansluitingen maken voor woningen en bedrijven. Het zware werk dus. En telkens bij het dichtdraaien van de deksel van de aansluiting bad ik: Heere, zegen deze spijzen. Amen. Later vond ik mijzelf terug in de automatisering en bleef een zegen vragen. Ik riep tot God. Als accountmanager van de Nuon nam ik afscheid van het bedrijfsleven. Na 20 jaar roepen wilde ik God de kans geven. Als Hij het nou eens voor het zeggen heeft. En ik zie mijzelf nog de tuin in fietsen na een dag werken. En ineens hoorde ik mijzelf tegen mijn vrouw zeggen: laten we God de kans geven om tegen ons te praten. En nu, ruim 20 jaar verder, weet ik het zeker. Het zijn geen woorden. Het is geen taal, Psalm 19. Toch weet God liefdevol te spreken en zegt Hij meer dan wij horen. Herman Finkers sprak er al over in zijn oudjaarsconferentie. Hij zei: luister eens naar een vogel die fluit. Naar de wind door de toppen van de bomen. Het klokken van een baby aan de borst van de moeder. God spreekt, God zingt, maar vaak tegen dovemans oren. Ik wil mijzelf niet onderscheiden van de anderen, omdat ik mij geroepen voel. Ook ik blijf twijfels houden, maar ik weet zeker dat God spreekt. Zijn eerste woorden: mens, waar ben je? Heb jij het lef om te zeggen: hier ben ik, zend mij? Durf je dat? Ik denk dat het zijn liefde is dat Hij niet meteen het ons naar de zin maakt en alles regelt als wij tot Hem spreken. Luisteren doet Hij wel, maar Hij zal niet meteen datgene geven wat wij verlangen. Hij geeft ons wel de ruimte om te kiezen. We zijn vrij om te luisteren en gehoorzaam te zijn. Het maakt het praten tot Hem tot een avontuur. En meteen tot iets gevaarlijks. Want stel je voor dat God luistert. Daarom beleef ik de stap die ik toen maakte als een roeping. Ik heb er mijn werk van gemaakt. Mijn beroep. Het kan zijn dat je zelf ook je beroep daarvan wil maken. Maar waar je ook aan het werk bent, wat je ook doet, God ziet om en verlangt er ook naar jouw stem te horen. En tegelijk daagt Hij je uit om te luisteren naar wat Hij te zeggen heeft. Durf je te oefenen in luisteren? Begin dan maar eens te denken aan een lied. Zonder dat werkelijk te horen gaan de tonen door je gedachten heen. Als het ware luister je naar de melodie zonder dat je de klanken werkelijk hoort. Zou het kunnen zijn dat je met die oren ook God kan horen spreken? Weet wel dat het tegenovergestelde van spreken niet zwijgen is, maar luisteren. Want wie luistert, weet meer. Deze en veel meer avonturen kun je terugvinden in mijn podcast, God Zoeken podcast. Ik begin hiermee omdat ik met jullie door de Bijbel wil heen meanderen, een aantal Bijbelteksten wil in het licht wil houden, waar het over één persoon gaat, die ook geroepen was en gehoorzaam was aan die roeping, met alle gevolgen van dien. Wilt u met mij meelezen? Ik heb een collega in Rusland, Arjen, met zijn vrouw, die ken ik goed. Die zijn vanuit Student Life Nederland, waar ik veel met hen heb samengewerkt, zijn ze naar Rusland overgegaan om daar onder studenten het evangelie te brengen. En ik ben een beetje tegen dat je dan je smartphone pakt en je Bijbel. Ik vind dat lastig, maar goed, dat komt omdat ik ook natuurlijk... Afijn. Maar wat daar gebeurt, is dat met die studenten, als ze over Jezus praten, dan pakken ze niet de Bijbel, maar de telefoon. En daarmee kunnen ze veel vrijer praten, omdat die Bijbel op de telefoon staat. En sinds die tijd denk ik van, dat is toch bijzonder, dat je in feite, ja, het apparaat waar ik een beetje moeite mee heb, maar dan ineens met het evangelie gewoon met elkaar om de tafel zit. En omdat het in Rusland toch lastig is om over het evangelie te praten, hun hebben het ook niet makkelijk. En dan met studenten die allemaal hun smartphone voor zich hebben en niemand heeft het in de gaten, terwijl de studies juist daardoor des te dieper kunnen gaan. Dus het is voor mij ook een eye-opener van pak je smartphone erbij. Ik vind het ook leuk als je je Bijbel opent, vind ik belangrijk, maar pak gerust je smartphone erbij. En wij gaan kijken naar het leven van Abraham. En ik wil niet de geheimen van Abraham doorgronden. Ook ik ben nog niet aan het eind van mijn leven. Maar God heeft hem in de Bijbel laten zetten. En daarmee ook zeg maar, alle strijd en alle zegeningen, alle zaken bespreekbaar gemaakt. Om ook voor ons vanmorgen weer eens na te denken over een groot man. Een man Gods als Abraham. Met al zijn strijd en al zijn deuken en al zijn littekens. Laten we eerlijk zijn, ook Abraham was een mens zoals wij. Ik moet eventjes kuchen. Dus als je de microfoon even... Ik denk dat dat mijn leeftijd is, want ik begin er steeds vaker last van te krijgen, dus excuses hiervoor. Abraham, we gaan bij een heel zwaar punt van, in het leven van Abraham kijken, Genesis 23. En daar staat Abraham aan het graf van zijn Sara. Het was een heel goed huwelijk. Abraham was gek op zijn Saartje en Sara was gek op zijn Abraham. Een heel mooi huwelijk was dat, maar met alle deuken en alle beschadigingen van dien. Ik ga dat wat meer benadrukken vanochtend, omdat ik wil laten zien hoe bijzonder het leven van Abraham is en dat dat dezelfde God is die ons ook meeneemt in ons leven. Genesis 23. Sara leefde 127 jaar. Dat waren de levensjaren van Sara. En Sara stierf in Kiriat Arba, het tegenwoordige Hebron, in het land Canaan. En Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sara en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op, ging weg van zijn doden en sprak tot de Hethieten: ik ben slechts een vreemdeling en bijwoner bij u. Maar geef mij toch een eigen graf, zodat ik mijn doden kan uitdragen en haar begraven. En de Hethieten antwoordden Abraham en zeiden: luister naar ons, mijn Heer. Een vorst Gods zet gij in ons midden. Mooi, hè? Van de Hethieten is bekend, ik heb dat eens in een antiquair boekwinkeltje een boek gevonden. Ik heb het niet gekocht, misschien had ik dat wel moeten doen. Maar er zijn best wel opgravingen van dat volk. De zonen van Het. Dat was een volk met kindoffers, met ontzettend veel agressie, veel oorlogen. En overal in de geschiedenis zie je wat de impact is van dit volk. Meer goden, animistisch en hardleers en een volk wat je niet als je buurman wil hebben. Abraham wel. Abraham heeft als buren dit volk. En gaat de tent uit bij zijn Sara vandaan en vraagt aan dit volk: geef mij toch een graf, opdat ik mijn doden kan uitdragen en haar begraven. Abraham, zeggen dan deze mensen. Jouw God is niet onze God. En we zijn het niet eens met de manier waarop jij gewoon jouw God aanbidt, want dat klopt niet. Afijn, alle zaken van dien. Maar jij bent een vorst Gods in ons midden. Je bent een koninklijk mens. En ze geven dan in eerste instantie, dat is ook een beetje de Oosterse manier van onderhandelen, van kies maar. Kies maar welk graf je wil. Ja, uiteindelijk wordt daar een enorm bedrag neergelegd voor een stukje grond. Veel te veel, maar Abraham heeft dat koninklijke inzicht, dat royale. Ik wil dit graf kopen. En voor die Hethieten zijn, is het ook belangrijk dat zij inderdaad gewoon ruimte hebben voor hun eigen doden. Dus het is ook niet zomaar dat ze gewoon dat Abraham de keus krijgt van kies maar, ga je gang maar. Ook daarin denk ik wel eens dat ze geleerd hebben van de koninklijke manier waarop Abraham zijn leven inricht. Koninklijk. Een vorst Gods, zijt gij in ons midden. Zo heeft God deze man, deze Abraham, kunnen maken. En als je die eigenschappen, laten we eerst maar eens de koninklijke eigenschappen even in het licht houden in het leven van Abraham. En dan kijken we even naar bijvoorbeeld Genesis 13 vers 8. De schapen van Lot en de schapen van Abraham, de herders daaromheen, ze krijgen ruzie want er is te weinig land. En wat Abraham daar doet, dat is koninklijk. Lot, kies maar. Ga je gang. Als jij links gaat, ga ik rechts. Als jij rechts gaat, ga ik links. Ga je gang. En wat je daar ziet gebeuren, is dat Lot voor de stad kiest. Lot denkt van, als ik ergens invloed wil hebben, hij komt ook later in de poorten te zitten. Nou, dat is de soort de gemeenteraad, dat zijn de oudsten die overleggen. Lot kiest de stad. Abraham, die gaat de stilte in. Die hebben een stuk woestijn. Niks. En God zegent dat. God pakt dat op en geeft Abraham daarin ook juist de plek die God daaraan geeft. En uiteindelijk zul je zien, we kennen het verhaal ongetwijfeld, dat Abraham in de woestijn meer invloed heeft op die stad als Lot die erin zit. Met alle heftige gevolgen van dien voor beide zijden. Dat is een stukje koninklijke eigenschap, zeg maar, waar ik gewoon zo ontzettend graag de nadruk op leg. Ik overdenk dat dan. Ik denk van, durf ik aan om te zeggen, ga jij maar links. Als je links gaat, ga ik rechts. Ga je gang. Nog zo'n koninklijk moment, en dat vind ik ook zoiets uitspringen in het leven van Abraham. Dan gaan we vanuit hoofdstuk 13 door naar 14. En daar zie je dat Abraham, of Abram op dat moment nog, Abram, contact krijgt met de koning van Salem. En ik ben van mening dat dat het type van de Heer Jezus is. In het Oude Testament, de koning van Salem, Melchizedek. In Hebreeën kun je daar uitgebreid op teruglezen. Dat gebeurt na een oorlog met de koning van Sodom, dat kun je nagaan. Vers 18, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was priester, een priester van God, de Allerhoogste. Melchizedek, koning van Salem. Koningen onder elkaar, vorstenhuizen die elkaar bezoeken. En Abraham zit daarbij. Ze hebben daarin ook Melchizedek zal ongetwijfeld gedacht hebben, Abraham, vorst Gods. Melchizedek zegent hem dan, vers 19. En zij gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gelooft zij de God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft van uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende. En de koning, dit is best wel bijzonder, dat Abraham dan uiteindelijk als koning onder elkaar, Abraham zich ook opstelt van, ik wil in dit de tiende geven. En er is dan ook sprake van brood en wijn. Op een heel vroeg tijdstip in de geschiedenis. Als het type van de Heer Jezus. Dat is dus de koninklijke eigenschap zoals God die schenkt. En dan meteen daartegenover, vers 22. Vers 21, de koning van Sodom zei tegen Abraham, geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Abraham, je hebt gewonnen. Ik geef me over. Geef mij nou mijn mensen terug, dan mag je alles hebben wat je van mij gestolen hebt, als het ware. Dus hier krijgt Abraham de keus om ook zichzelf te verrijken over de rug van de koning van Sodom en de inwoners. En dan zie je hier weer zo'n koninklijke eigenschap van Abraham daarboven. Want Abraham zei, vers 22, tegen de koning van Sodom: ik zweer bij de Heere, God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat van u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Hier zie je, zeg maar, de zucht naar geld, waarvan Abraham zich van afhoudt. Als hij zou zichzelf in een valkuil getrokken zien worden op het moment dat de koning van Sodom zou kunnen zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Niets van dat alles. Ik wil mij volledig afhankelijk stellen. En datgene wat ik zelf bezit, daarvan geef ik ook tiende af. Dat blijkt zelfs nog veel meer te zijn wat Abraham afgeeft. Maar dit is een koninklijke eigenschap. Een royale eigenschap. Royaal. Het gaat hier ook over geld. Smijten we daarmee als het gaat om doelen, om dit soort zaken? Durven we dat? Durven we datgene wat God van ons vraagt ook mee te geven? Mooie uitdaging. En ik wil niet zeggen jij wel en jij niet, of jij zoveel of jij niet zoveel, dat is voor jezelf. God zal niet met een vingertje staan kijken van, als je dat niet. Maar wij mogen royaal zijn, wij mogen smijten met datgene wat God ons gegeven heeft. Voor het goede doel, om mensen bijvoorbeeld in de Oekraïne te helpen. En te laten zien dat ook wij in onze royaliteit, en wij hebben heel veel geld in Nederland. Het wordt nog wel eens gezegd, het klotst tegen de plinten op. En als het gaat om Gods eigenschap, dan mogen we daarin smijten. Omdat God dat allemaal gebruiken wil in zijn koninkrijk. Fantastisch om te horen hoeveel mensen jullie hier vandaan steunen. Dichtbij en ver weg. Dat is mooi. Dat is een koninklijke eigenschap. En het mag best pijn doen. Hoe pijnlijker het is, hoe beter je het gevoel hebt van dat God de ruimte kan krijgen om te zegenen. God komt dan langs, het hoofdstuk daarna, en dan zie je dat God deze houding van Abraham ook bevestigt. Hoofdstuk 15, vers 1. Na deze dingen kwam het woord van de Heer tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild. Uw loon zal zeer groot zijn. Zo is God. Niet moeilijk doen of niet ingewikkeld. God smijt met alles wat hij heeft. Hij is daar ver gegaan, tot zijn zoon toe. Dat moet je even vasthouden, tot zijn zoon toe. Want je ziet door het leven heen iets bijzonders gebeuren van Abraham, door het leven van Abraham. Loon zal zeer groot zijn. Laten we de koninklijke eigenschappen van Abraham even voor wat ze zijn. Ik wil nog een eigenschap van Abraham in het licht houden. Dat is de priesterlijke houding van Abraham als priester. En dan stap ik even door naar hoofdstuk 18. U kent het verhaal ongetwijfeld. Sodom en Gomorra, waar werkelijk, en ik ga daar zo meteen heel even iets van zeggen, maar waar werkelijk gewoon het kwaad in optima forma zich woekert, rondwoekert. Een verschrikkelijk verhaal. En God, die gaat kijken, die komt naar beneden en die, of het werkelijk zo is. Ik heb ervan horen zeggen, wat is hier aan de hand? En wat je dan ziet gebeuren, is dat als God dan naar beneden komt, dat hij dan ook naar Abraham gaat. Hoofdstuk 18, vers 16, toen stonden de mannen van daar op en keken in de richting van Sodom. En Abraham, inmiddels met een verlenging van zijn naam, met de belofte met zich meegenomen, ging met hen mee om uitgeleide te doen. En de Heere zei, moet je opletten wat hier gebeurt. Zo gaan die twee dus met elkaar om. Zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Nee, ik heb geen geheimen voor deze man. Absoluut niet. Immers Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden. En alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen. Ik heb hem gekend. Met name zeg maar, vanuit de Hebreeuwse taal het woord gekend, kennen, dat heeft ook met de liefde tussen man en vrouw te maken. Met nieuw leven. Elkaar bekennen. Dat is ook hoe Abraham, hoe God met Abraham omgaat. Ik ken je, Abraham, ik ken je. En dan worden, dan merk je dus de priester Abraham die daarin pleit voor Sodom. Voor een stad waarvan hij zelf ook wel zichzelf bewust is. Van, ik kan wel vragen voor rechtvaardigen in Sodom, maar die zijn er niet. Die zijn er niet. En God gaat dan, zeg maar, staat open voor het pleidooi wat de priester Abraham doet. Hij gaat in onderhandelingen en uiteindelijk komen er 10 rechtvaardigen. Indien er 10 rechtvaardigen zijn, pleit Abraham voor God. Zou u dan toch nog de stad der steden om willen keren? En God zegt nee, dan zou ik het niet doen. Maar er zijn geen 10 rechtvaardigen. En dan zie je dus ook dat daarin 2 engelen worden dan gestuurd naar Sodom. En uiteindelijk moet Lot in de nood deze 2 engelen naar binnen halen, deze 2 mannen. Want het volk wil gemeenschap hebben met deze 2 mannen. Dit is Sodom. En dan uiteindelijk zie je Lot als die 2 mannen binnen zijn en dan staat daar het volk voor de deur te tetteren en roept om die 2 mannen naar buiten, want wij willen gemeenschap met ze hebben. En dan het hartverscheurende moment, een van de diepste momenten van de hele geschiedenis, is dat Lot naar buiten gaat en zegt van joh, ik heb nog 2 dochters die nog geen gemeenschap hebben gehad. Neem die dan. Wat een vader. Wat een basis voor om kinderen op te voeden. Dat je je dochters beschikbaar stelt om je gasten te beschermen. En dan nemen de 2 engelen het voortouw en die nemen het gezin van Lot en zijn vrouw en de 2 dochters mee. En die verblinden het volk, ze lopen naar buiten, ze rennen weg. En God wacht nog net even, want toen God de stad der steden wilde omkeren, gedacht God aan Abraham. En keerde Lot uit het midden der omkering. Nou, dan gebeurt het. De stad wordt omgedraaid en vervolgens zie je Lot vluchten. Eerst nog even in een stad. Nou, dat durft hij dus niet. Hij gaat in een grot wonen met zijn dochters. En beide dochters zorgen voor nageslacht met Lot. Weet u welke 2 kinderen daaruit geboren worden? Ammon en Moab. En die 2 volken die hebben op een later tijdstip in de geschiedenis zo ontzettend veel invloed in het leven van het volk van Israël. Oorlogen, moord, verschrikkelijk. Dat zijn ook weer 2 volken die net als de Hethieten een verschrikkelijk spoor nalaten. Maar wat de bloem is die uit die, zeg maar, uit die asfaltberg opbloeit, is Rut, Moabitische. En dat is, die wordt een onderdeel van het geslacht van de Heer Jezus. Dat is God. Die zelfs uit de drek die wij achterlaten toch weer de hoop weet op te bouwen. Ik vind dat zo indrukwekkend. De keuzes van mensen naar het vlees, waarin God dan toch nog gebruik maakt om daar uiteindelijk ook de Moabitische geboren te laten worden. Waarin Rut ook haar losser terugvindt. Ook daar zie je weer het beeld van de Heer Jezus terugkomen. Wat een strijd in deze periodes, in deze levens van mensen. Dat is de priester. Nog zo'n priesterlijke eigenschap van Abraham. Ik ga wat hard, ben ik bij bewust, maar lees het thuis nog eens verder. Als een roman, als een film. Beleef eens mee wat hier gebeurt. Zo'n priesterlijke eigenschap vind ik terug in hoofdstuk 21, vers 33. Je zou hem kunnen onderstrepen. En in de Hebreeuwse grondtekst, voor zover je daar sprake van kan hebben, is dit, zeg maar, zijn het een paar woorden en 2 handelingen die verstrekkende gevolgen heeft. Want, staat in 21 vers 33, en Abraham plantte een tamarisk in Beersheba en riep de naam van de Heere, de eeuwige God, aan. Hij plantte een boom en bad tot God. Dat is 1 handeling. Dat is 1 en dezelfde handeling. Daarin zie je dus hoe de priester zelf niet alleen zozeer bidt tot God, maar ook handelt. Ik plant een boom. Ik plant de belofte voor morgen. Je ziet dat ook in Genesis 26 terug, vers 25. Toen bouwde Abraham daar een altaar en riep de naam van de Heer aan. Hij zette daar zijn tent op. Hij zette daar zijn tent op en de dienaren van Isaac groeven een put. Die handelingen die zitten in elkaar verwikkeld. De priester Abraham weet daarin van als ik dit doe, dan hoort dat erbij. Ik plant een boom en ik roep tot God. Ik graaf een put. En ik maak een altaar. Dat gaat naar boven en naar beneden. Dit is eigenlijk ook wel een eigenschap die je bij Abraham terugleest. Dat zijn priesterlijke eigenschappen die in het leven van Abraham terugkomt. En ik ga daar zo meteen even vertellen waarom ik daar zo de nadruk op leg. Blijf met me mee. We stappen weer even naar hoofdstuk 20. Want daar zie je iets bijzonders gebeuren, wat God uiteindelijk ook overneemt. Daar zie je weer zo'n houding van Abraham. En Abimelech die ziet dat Abraham een hele mooie vrouw heeft. En die denkt van die is voor mij. En het bijzondere is dat Abraham dan een leugentje om bestwil plaatst. Ja, het is mijn zus. Het is niet mijn vrouw. En dat daarmee dus eigenlijk gewoon de zaak ja, heel anders gaat. Want anders had het Abraham zijn leven gekost. Maar het was een leugentje om bestwil. Maar dan komt God bij Abimelech langs. En dan ga ik naar hoofdstuk 20, vers 6. Dat Abimelech slaapt en God zegt dan tegen hem in de droom. Ik weet ook dat u dit met een oprecht hart gedaan hebt. Hij wist het ook niet dat het de situatie zo was zoals die is. Ik heb u ook ervan weerhouden tegen mij te zondigen en daarom u niet toe te laten haar aan te raken. Blijf van mijn dochter af. Want als je aan mijn dochter komt, dan kom je aan mij. En dan zegt God tegen Abimelech, nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet. Gods getuigenis over Abraham. Dus ik heb met deze reeks teksten nu drie eigenschappen van Abraham in het licht gehouden. De Hethieten noemen hem een vorst Gods. De manier waarop hij voor Sodom pleit is de profeet, of de priester. Hij staat, zeg maar, en hij pleit bij God voor het volk. En de profeet. Die drie eigenschappen wil ik noemen omdat ik nu de stap wil maken naar het Nieuwe Testament. En daar wil laten zien wat er allemaal gebeurt met deze man. In de strijd waar hij als priester zijn zoon ook offert, wil offeren, bereid is om zijn zoon zeg maar te offeren. Waarin die ook in oorlogen terechtkomt. Waarin die ook zeg maar, de verleiding van het geld. Zijn leven is niet makkelijk geweest. Samen met God is één groot avontuur in het leven van Abraham. En ik stap in eerste instantie helemaal even naar het Nieuwe Testament. En dan heb ik het over Johannes 8. Moet je eens meelezen wat hier gebeurt. Ik vind dat zo bijzonder. En dat gaat nog verder als wat ik nu ga doen, maar ik heb er nog een paar teksten bij. Johannes 8. Even kijken hoor. Vers 56. Dan praat je over de kinderen van Abraham. Dan praat je over het gesprek wat Jezus heeft met de farizeeërs en de schriftgeleerden. Waarin die groep schriftgeleerden en farizeeërs, ik wil daar niet een negatieve connotatie aan geven. Het zijn mensen, hebben we heel veel aan hun te danken, dus laten we daar vooral niet negatief over zijn. Maar zij beschouwen zich als een beter volk, want ja, wij zijn kinderen van Abraham. En die houding, daarmee ontstaat er ook een soort veroordeling van alles wat er buiten zit of wat zich niet gedraagt. Daardoor buiten wordt gezet. En dan begint Jezus in feite datgene waar die groep eigenlijk over nadenkt over Abraham. Jezus neemt dat over. En die zegt dan in vers 56, uw vader Abraham verheugde zich erop mijn dag te zien. Ik doe hem nu eens uit mijn hoofd. Dat is de NBG-vertaling die ik nou vertel. Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en zich verblijd. Abraham, aan het begin van de geschiedenis. Helemaal waar alles nog moet beginnen. Met alle zaken van dien. Kijkt helemaal naar de dag van de Heer Jezus. We weten niet of dat het de jongste dag is of de dag van de opstanding, weten we niet. Hij heeft die gezien. En Abraham was blij. Daarin zie je dat de belofte meerdere malen tegen Abraham wordt gegeven door God. Ik ben uw schild. Ik zal u rijk maken. Ik ben erbij. Ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Ik zal er zijn. Ik vind dat zo bijzonder. En in die strijd, en daar gaat erbij denk ik met nadruk over. Als jouw leven één grote strijd is, het is een heenwijzing naar Jezus. Niet omdat jij nou zo je best doet, omdat het Gods keus is. God kiest ervoor om juist het evangelie door ons handelen heen te laten plaatsvinden. Daar kan je niks aan doen. Daar hoef je ook niks aan te doen. God werkt door jou heen. Misschien die ene knipoog, een schouderklopje, een bloemetje. En gaan we door. Tot en met een goed en eerlijk gesprek over wie God is. Waarin mensen binnen hun eigen rijkwijde ook niet altijd begrijpen hoe het zit. Ik ook niet. Ik heb het ook allemaal niet goed in de gaten. Maar ik zoek ernaar. Ik strek ernaar uit. En ik wil je zo graag uitdagen om het leven van Abraham als een spiegel te nemen voor uzelf. Ook al, ik voel me daarin ook bescheiden genoeg om te zeggen van ja, dat kan ik helemaal niet. En toch heeft God ervoor gekozen om het in de Bijbel te zetten. Waarin Jezus het overneemt. Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd. Prachtig. Wat een man Gods praat is hier sprake van. Ik wil nog twee teksten erbij aanhalen. Dat is Galaten 3. Weer zo'n tekst over Abraham. En daarin zie je Paulus, die blijkbaar ook begrijpt wat hier gebeurd is. Wat voor bijzonderheid het is om in het Oude Testament te lezen en daar niet alleen Paulus te zien, Abraham te zien, maar ook het evangelie uitgelegd te krijgen. Want, schrijft Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 3 vers 7 begin ik dan. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En dan komt hij. En de schrift, met een hoofdletter, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. Misschien heeft het niet eens in de gaten gehad, maar het evangelie werd uitgespreid over het leven van Abraham met al die ontmoetingen. En Abraham heeft de dag van de Heer Jezus gezien en zich verblijd. De laatste tekst, dan gaan we over onze geloofshelden verder, Hebreeën 11. Daar wil ik dan mee afsluiten. Hebreeën 11 vers 8. En dan ga ik er ineens zomaar tussen zitten hoor, maar het gaat mij hier over de persoon. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Roeping. Ik voel mij geroepen, mag je uitspreken. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij zou komen. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land. En hij heeft in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van diezelfde belofte. En nou komt hij, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwmeester en ontwerper is. Abraham. Koning, priester, profeet. Aan het begin van de geschiedenis. Verwachtte de stad van fundamenten waarvan God de bouwmeester en ontwerper is. De dag van de Heer Jezus. En hij heeft zich verblijd. Ik vind dat zo bijzonder. Het maakt voor mij het lezen van een man als Abraham tot een avontuur. Waar ik ook het gevoel heb dat mijn leven opgetild wordt en veel verder komt als alleen maar het dagelijkse bezigheid. God is zo immens groot. Dat door het leven van Abraham heen, door jouw leven heen, er grote dingen ontstaan terwijl je het misschien niet eens in de gaten hebt. En dat je buurman zegt van, joh, ik ben het niet eens met je, maar je bent een koninklijk mens. Een vorst Gods. Abraham. En ik moet, toen de foto net getoond werd van mensen die dan op hun knieën gaan op dat plein in de Oekraïne. Hoe koninklijk is dat? De rijkwijde kennen we niet. Weten we niet. Hoeft misschien ook niet. Maar daar is denk ik de christen op zijn sterkst, op zijn knieën. Een vorst Gods zijt gij in ons midden. Zullen we met elkaar bidden? Vader, ik weet het niet hoor, maar ik voel me niet bij machten om woorden te geven aan hoe bijzonder dit verhaal in uw woord is. En tegelijkertijd, ik wil maar doen alsof ik het wel begrijp. Ik wil meegaan in datgene wat u in het leven van Abraham hebt gestopt. Tegelijk, help mij daarbij, Vader, want het zijn woorden die veel verder reiken als dat ik besef. Als dat ik straks naar huis ga en dan deze gemeente achterlaat, deze bruid. Waarin we meedoen aan de golf van samenkomsten en aanbidding over de hele wereld heen. En we allemaal met ontzet naar een land als Oekraïne kijken. Of misschien in onze straat of in ons eigen leven, waar de dingen ook niet vanzelf gaan. Waarin het leven ook de schaduwzijde laat zien, Heer. Maar door alles heen, Heer, als dit ten behoeve van uw evangelie is, ten behoeve van het getuigenis dat u echt voor mensen kiest, Emmanuel, doe dan maar, Heer. We willen in het volle vertrouwen datgene over ons heen laten komen wat u voor ons verborgen hebt. Ik wil u echt bedanken, Heer, dat u de manier waarop u omziet naar uw kinderen, de manier waarop u omziet naar deze bruid, dat u daar koninklijk mee omgaat. Dat we ook tipjes van de sluier mogen zien. Dat er hoop is. Dat we mogen weten dat u omziet. Kom met uw geest, Vader, elke dag weer en meer. Open onze ogen, onze oren, opdat we uw roepstem horen. Dank voor dit moment. Dank voor wie u bent, in Jezus' naam. Amen.